Gemeente, de schriftlezing van deze middag vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 15e hoofdstuk, waarin we de versen 1 tot en met 17 willen lezen. Dus de schriftlezing voor deze middag is Johannes 15, van vers 1 tot en met vers 17. Wij hebben u genoemd als onze schriftlezing Johannes 5, te beginnen bij het eerste vers, waar het heilig en onfeilbare woord van de Heere als volgt luidt. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkerwijs de rank, en is verdord, en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkte dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekend gemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van den Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden die we vanmiddag, mocht het zijn, met de hulp van de Heer en in uw midden wensen te verkondigen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 15 en daarvan de versen 1 en 2. Johannes 15, vers 1 en 2. En daar lezen wij: Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Tot zover. Als thema boven de prediking schrijven wij Jezus de ware wijnstok. Jezus de ware wijnstok. We letten op drie gedachten. Ten eerste letten we op de wijnstok en de landman. Vanuit het eerste vers. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. In de tweede plaats letten we op de wijnstok en de onvruchtbare ranken. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En in de derde plaats letten wij op de wijnstok en de vruchtbare rank. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Dus het thema voor vanmiddag is Jezus de ware wijnstok. We letten ten eerste op de wijnstok en de landman. Ten tweede op de wijnstok en de onvruchtbare ranken. En ten derde op de wijnstok en de vruchtbare rank. Gemeente, het is tijd om te gaan. Ze hebben al een heel poosje aan tafel gezeten. En Jezus zegt het in de laatste woorden van het vorige hoofdstuk, staat op. Laat ons van hier gaan. Er liggen meer dan ontroerende momenten achter. Jezus is ontroerd geweest, de discipelen zijn ontroerd geweest. Waar Jezus wel van heeft gesproken, maar wat zij niet konden begrijpen, ging nu toch echt gebeuren. Hij gaat opstaan om de weg naar Gethsemane te gaan. En dan weten wij waar dat zal eindigen. Hij zal de laatste adem gaan uitblazen aan het kruis. Maar nu zien we vanmiddag in het tekstwoord wat voor ons ligt dat Jezus nog niet is uitgesproken. Of dat het gezelschap direct is opgestaan en de weg door Jeruzalem heeft gezocht op weg naar Gethsemane, of dat ze toch nog even in de paaszaal zijn gebleven, dat is ons niet geheel duidelijk. Het is goed mogelijk dat ze door de straten van Jeruzalem hebben gelopen. En dat Jezus ineens bleef stilstaan en met zijn hand heeft gewezen, dat. Ja, dat is een wijnstok, dat kenden ze wel. Maar dat hij bij die wijnstok heeft gesproken, ik ben de ware wijnstok. Ja, Jezus die acht het nodig dat het onderwijs verder gaat. Het onderwijs dat meegaat over zijn dood heen. En wat Johannes ook in de stilte van zijn hart heeft bewaard, om ze zoveel jaren later aan het papier toe te vertrouwen, zodat ze vanmiddag voor ons mogen liggen en de stof mogen zijn voor de prediking. Johannes, die zo innig verbonden was aan zijn meester, heeft uit liefde en verbondenheid de pen gepakt en het geschreven. Wat Jezus zei, ik ben de ware wijnstok. Een wijnstok, kinderen. Ja, wat bedoelt de Heer Jezus daar eigenlijk mee? Ik weet niet, misschien hebben jullie zelf wel een druif in de tuin staan. Zo'n plant waar je zo tegen het najaar de trossen druiven van af mag plukken. Misschien heb je het wel eens mogen doen, of bij opa en oma in de tuin. Zo'n plant die geplant wordt, ja, voor die trossen met druiven toch? Zo is het al zo lang. We lezen zelfs in het begin van de Bijbel al dat Noach begon een wijngaard te planten. Als landbouwer ging hij te werk en plantte hij ze voor de vrucht. Om uiteindelijk wijn te kunnen maken en die op te kunnen drinken. En in het bijzonder mogen we vanmiddag zeggen, gemeente, dat het beloofde land bekend stond om zijn wijnstokken. We lezen in Deuteronomium 8, als het gaat om het beloofde land, dat is een land van tarwe, gerst en wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelen. Dat beloofde land, dat stond dus bekend dat daar die wijnstokken groeiden. Maar we hebben net ook Psalm 80 gezongen. En dat is niet voor niets. We hebben gezongen van een wijnstok, maar de Heere zegt daar iets bijzonders over die wijnstok. De dichter zegt, de Heere heeft een wijnstok uit Egypte overgebracht. En kinderen, jullie weten het, hè? Het volk van Israël is een hele lange tijd in Egypte geweest. Ze zijn daar verdrukt. Maar daar kwam die bewuste nacht waarin ze mochten gaan. Ze mochten vertrekken. Ze mochten onder leiding van Mozes op weg gaan naar het beloofde land. Weet je wat de Heere daarvan zegt? Dat ging gebeuren, dat volk uit Egypte werd gehaald. Dat doe ik met een bedoeling. Dat doe ik met die bedoeling om ze als een wijnstok te gaan planten in Kanaan. Oh ja, daar zal nog wel 40 jaar overheen gaan. Maar dat is de bedoeling. Ze zullen die woestijnreis gaan maken met de bedoeling om als een wijnstok geplant te worden in dat beloofde land. Om vruchten voor te brengen. Om er te zijn, zodat de landman van hen kan genieten. Dat is het doel toch, gemeente? En als u toch ook zo'n wijnstok, zo'n druif in de tuin hebt staan, dan staat hij er niet zomaar. Want, nou ja, kijk nu eens in deze tijd. Hoe ziet hij eruit? Hoe zien die takken eruit? Daar ga je niet voor je plezier naar zitten kijken. Nee, je verwacht nu al, de komende maanden, dan zullen daar weer, nou ja, uiteindelijk die bladeren en als de Heer het geeft ook die vruchten mogen komen. Kijk, zo is het die hemelse landman die wijnstok gaat planten met bedoeling dat het volk van hem vrucht gaat dragen. Dat ze hem zullen dienen, dat ze hem zullen liefhebben, dat ze hem zullen vertrouwen. Dat hij vreugde aan de wijnstok beleven mag. Zo heeft de hemelse landman grote verwachtingen van zijn wijnstok. Maar nu de praktijk. Wat moet de Heere al van zijn volk zeggen als ze op weg gaan naar Kanaan? Wat laat het volk zien dat als ze op weg zijn en straks in het land zullen leven, dat ze dat oude hart van Adam hebben meegenomen? Ik lees u uit Deuteronomium 32, want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra. En als ik de namen Sodom en Gomorra noem vanmiddag, dan weten we allemaal welke zonden daarachter schuil gaan. Hun wijnstok, die wijnstok van dat verkoren volk is als de wijnstok van die twee steden. Hun wijndruiven zijn vergiftige wijndruiven. Ze hebben bittere bezen en bessen. Hun wijn is drakenvenijn en een wreed addervergif. Gemeente, en als dat volk daar geplant wordt, dan blijkt het al snel. De vruchten die er moeten zijn, ontbreken. De vruchten waar de landman naar uitziet, ze zijn nergens te vinden. Oh ja, er is wel godsdienst, er is wel een bepaalde vorm van het dienen. Maar hoe blijkt telkens weer dat ze de toevlucht nemen tot de afgoden? Of tot een godsdienst die ze op een eigen gekozen manier invullen. Het gaat er toch zelfs naartoe dat ze daarom weggevoerd moeten worden in ballingschap. Want wat zegt Jeremia? Ik had u toch geplant? Een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad. Hoe zijt gij mij dan veranderd in verbasterde ranken en een vreemde wijnstok? En is het er in de tijd na de ballingschap beter van geworden, beter onder geworden? Denk maar aan de tijd van Maleachi. Had Wat voor offers werden daar gebracht? Ja, daar werden juist de zieke dieren geofferd aan de Heere, terwijl de Heere had bevolen in zijn wet dat alleen de gezonde dieren geofferd mochten worden. Gemeente, gaat u dan vanmiddag enigszins begrijpen als ik u dit zo uitteken? Dat de Heere Jezus hier van zichzelf zegt, ik ben de ware wijnstok. Dat volk, dat verbondsvolk, dat was bedoeld om de wijnstok te zijn, maar er zijn geen vruchten voor de hemelse landman. Nu komt er een andere wijnstok, nee, geen wijnstok uit Egypte. Vanmiddag ontmoeten wij de wijnstok die de hemel heeft verlaten om hier op aarde te laten zien wie de ware wijnstok is. Is dat geen wonder? Hierin mag de onbeschrijfelijke zondaarsliefde van de landman gezien worden. Zit er iemand vanmiddag voor wie dat een wonder is? Kom ik straks nog wel op als we moeten gaan zien van ja, uit die vruchten vanuit onszelf geen... Nee, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, inderdaad. Inderdaad, zeker. Maar dat er nou een weg van boven naar beneden is ontsloten in die persoon die van zichzelf zegt, ik ben de ware wijnstok. Ik ben. En we kennen allemaal wel die ik ben teksten uit het Johannesevangelie. Ik ben de goede herder, ik ben de deur, ik ben het licht der wereld. En zo hier, ik ben de ware wijnstok. Wat doet Christus hier en wat doet Christus in al die teksten? Laat hij daar niet zien wie hij is als de ik ben die ik ben. Hij, de Zoon van God, laat zien wie dat de Vader is. En hij laat niet alleen zien wie hij is als wijnstok, als herder, als het licht. Maar hij laat daarin toch ook vooral zien wat hij doet. Hij verspreidt het licht. Hij leidt als een herder. Maar hij is ook als de wijnstok waarvan we straks in onze laatste gedachten vooral zullen zien dat hij levenssappen voortbrengt voor de ranken. Zo is God in Christus. Want inderdaad, die twee zijn ten nauwste aan elkaar verbonden. Dat blijkt ook uit onze tekst. Ik ben, zegt Jezus, de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Mijn Vader die in de hemel is, die mag hij op de aarde verklaren, daar mag hij vanmiddag van laten zien. Dat is de Vader die niet alleen die eerste wijnstok op het oog heeft gehad. Dat is niet diegene die alleen Adam en Eva heeft geschapen om voor hen te leven. Maar dat is nu ook die Vader die nog een wijnstok heeft. Die Vader die in de drie-eenheid in zichzelf bewogen is geweest. Met dat verloren eerste menselijke geslacht, met die eerste wijnstok. En die juist daarom voor die wijnstok zijn zoon geeft. Naar deze aarde zendt. Daar in die gemeenschap, die storeloze gemeenschap. Die gedragen wordt door eeuwige liefde. Ja, daarin is dat besloten dat de zoon naar deze aarde zou gaan. En waar Christus het heeft gezegd, ik ga gewillig, ik wil ze hebben. Ik heb er niet één voor over dat hij verloren zou gaan. Ik zal mijn leven gaan geven, zodat er verzoening is. voor de grootste van de zondaar. Ik zal de wijnstok zijn, o Vader, zodat al degenen die u aan mij geeft zullen komen door de werking van de Heilige Geest. Ja, ze zullen een rank worden die uit mij voortkomt. Maar daar ligt nog iets in, gemeente. En dat vinden wij ook in het 9e vers, gelijkerwijs. De Vader mij lief gehad heeft. Daarin tekent Christus de liefde tussen hem en tussen de Vader. Waar wij alleen maar van kunnen stamelen. Die wij als God het geeft alleen maar kunnen aanbidden. Waar je bijna geen woorden voor vindt. Die liefde die daartussen is, is een afspiegeling, zegt hij. Van de liefde die er is tussen Christus en zijn kinderen. Tussen de wijnstok en de ranken. Want wat voegt hij erachteraan? Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Zo de liefde des Vaders is tot de Zoon, zo is de liefde des Zoons tot zijn kinderen. O, wat is dat een liefde tegenover de liefde die gevonden wordt in deze gevallen wereld. Die liefde waar het niet gaat om het genot, waar het niet gaat om de lust, maar waar het gaat om de innerlijke verbondenheid, om de vreugde in elkaar te vinden en te beleven. En dat is ook geen vreugde die, en geen liefde die er vandaag wel is en morgen weer verkouden of verkillen kan, maar dat is een eeuwige liefde, zonder einde. Gemeente, zo komt vanuit het eerste vers dat beeld tot ons van die ware wijnstok tegenover de wijnstok van het verbondsvolk. En schetst de Heer Jezus als de hemelse Vader die daarboven staat, die als een landman op zoek is naar de vrucht. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de wijnstok en de onvruchtbare rank. Want wat doet nou die landman? Jongeren, kunnen jullie ook begrijpen. Wat gaat nou die landman doen? Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Dan zie ik zo'n landman, zo'n boer komen en die gaat kijken. En als hij op een afstand staat van die plant, dan ziet het er echt nog wel mooi uit. Mooie bladeren. Hij ziet ook wel, er zijn ook wel trossen onder te vinden. En dan gaat hij eens wat dichterbij kijken. Korte tak, langere tak. Hij schuift die bladeren eens wat opzij. En waar komt hij dan achter? Dat de ranken uit die wijnstok voortkomen. Hé, daar zitten helemaal geen vruchten aan. Daar zitten helemaal geen druiven aan. Die gaat hij wegnemen, staat er hier. Want ja, hij heeft die wijnstok geplant omwille van de vrucht, toch? Dus wat heb je dan aan ranken die geen vruchten voortbrengen? Nu is denk ik iemand mij al voor. Want ik benoemde net als de eerste wijnstok het volk van Israël. Het verbondsvolk. Nu de tweede wijnstok is Christus. Als er toch ranken voortkomen uit Christus. Als iemand, als een mens in Christus is. Dan kan het toch niet of daar komen vruchten voort. Diegene die zal toch vruchten ervoor brengen. Nou, zullen we nog eens kijken naar dat verbondsvolk. Hoe zat dat daar? Daar is toch een Jacob en een Esau. Er is toch een David en een Saul. En er is toch een Judas en een Petrus, inderdaad. Opnieuw gaat het hier om de verbondslijn. Het is niet alles Israël wat Israël genoemd wordt. Mag ik u 2 zinnetjes voorlezen uit ons doopsformulier? Het is waar, we zijn in zonde ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat is de ene kant. En tegelijk is ieder verbondskind in Christus geheiligd, dat de Heilige Geest in hen wonen en tot lidmaten van Christus heiligen wil, toe-eigenende hetgeen zij in Christus hebben. Niet iets wat zij in de toekomst nog zullen krijgen, of waarom zij moeten vragen, Heere, wilt u mij dat geven? Nee, wat zij hebben. De zaligheid vanwege het onwankelbare verbond van God wordt de zondaar in het verbond beloofd. Ja, hij heeft het, zegt ons formulier. Maar dan weer de praktijk, zoals ik dat straks ook vroeg. Hoe zit dat nou? Als die landman komt en die op zoek gaat naar vruchten, of dat ze er zijn of niet. Hoe kan het nu zo zijn dat er ene rank wel vrucht voortbrengt en de andere niet? Gemeente, dan komen we op een punt wat we moeten vasthouden. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Omdat wij niet het pad moeten inslaan waarin we gaan zeggen, ben je een verbondskind, dan heb je de zaligheid, dan als je geen gekke doet in je leven, geen gekke dingen doet in je leven, dan ben je zalig, dan kom je in de hemel. Want wat laat de Heer Jezus hiermee zien en ook hier heel duidelijk worden aan de discipelen? Er zit toch nog een schakel tussen. Tussen het onvruchtbaar zijn en het vruchtbaar worden. Daar zit nog een zaak tussen. Tenzij dat wij van nieuws geboren worden. Wij kunnen het koninkrijk Gods niet zien. Gemeente, echt aan de ene kant vasthouden dat God de volkomen zaligheid heeft toegezegd. Dat is 1. Niets van afdoen. Aan de andere kant vasthouden dat moet wel door een persoonlijk en waar geloof omhelst worden. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, zegt onze Heidelberger, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Is het nou zo dat alle mensen die verdoemd zijn in Adam, nou ook behouden worden in Christus? Nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Weet u welke hervormde lijn wij moeten vasthouden, gemeente? Dat is de lijn van het boekje van dominee Ikivit. 2 kinderen des verbonds. Natuurlijk het uitgangspunt als het gaat om het verbond nemen wij in God. Maar als het gaat om de realiteit in de gemeente, dan gaat het om 2 kinderen van het verbond. En wat blijkt dan? Dat wij van nature wel in Christus kunnen zijn, in de wijnstok kunnen zijn, maar geen vruchten kunnen voortbrengen. Het is eigenlijk de vraag, is er geloof of geen geloof? Bent u wederom geboren of bent u niet wederom geboren? En dan hebben we het er vanmiddag niet over of dat die rank van een afstand er wel mooi uitziet. Nee, dan komt vanmiddag de landman En die komt bij u, die komt bij jou. En die neemt die rank van uw leven eens vast en die gaat bekijken. Zijn er vruchten? Of zijn er geen vruchten? Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Want gemeente, er staat hier nogal wat op het spel. Het gaat vanmiddag niet over de buitenkant van uw en jouw leven. Doet ook wel mee. Wordt ook wel aangezien. Of dat er vruchten van geloof en bekering zijn. Maar het gaat vanmiddag allereerst om die binnenkant. Om het hart. Want jongeren, als de Heer Jezus hier zegt dat die rank wordt weggenomen, dan moet je eens even meelezen in wat er in dat laatste stukje staat van vers 6. En men vergadert dezelve en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. En dan zeggen de kanttekenaren bij vuur heel eerlijk, daardoor wordt afgebeeld het helse vuur. Gemeente, deze boodschap van Johannes staat onder hoogspanning. Die boodschap van de Heer Jezus gaat over uw eeuwige bestemming, over binnen of buiten. En waarom staat deze boodschap van de Heer Jezus op dit moment onder hoogspanning? Omdat er nog maar een enkel uur geleden is, misschien nog wel minder dan een uur geleden, zoiets aangrijpends is gebeurd. Want wat is er gebeurd? Wat heeft Jezus gezegd? Wat gij doet, doe het haastelijk. Hij dan de beten genomen hebbende ging terstond uit en het was nacht. Er waren overpriesters. Er waren hoofdmannen die op een discipel wachten. Voorwaar, ik zeg u dat één van uw lieden mij zal verraden. Gemeente, u weet over wie ik het heb, over Judas. En dat is inderdaad die discipel die ook al die jaren met Jezus is opgetrokken. Dat is die discipel die de verantwoordelijkheid mocht dragen om het geld te beheren. Dat is hij die heeft gepreekt. Misschien zelfs wonderen gedaan. En toen Jezus die woorden sprak, hè, dat één van uw lieden mij verraden zal, toen waren er 11 in beroering. Die wisten niet wat er ging gebeuren, maar één wist wel wat er gebeuren ging. Aan de buitenkant van de 12 was er geen verschil te zien. Maar innerlijk werd de verbinding, de levende verbinding tussen de rank en de wijnstok gemist. En waarom schrijft Johannes de apostel der liefde juist deze woorden op, gemeente, weet u dat? Omdat hij u, omdat hij jou niet over heeft voor dezelfde weg als Judas. Waarom mag u vanmiddag hier in de kerk zijn, mag u thuis meeluisteren en deze woorden uit Jezus' mond horen? Met die bedoeling, gemeente, dat u uzelf niet zou bedriegen. Want als ik u vanmiddag hier zo zie zitten, dan ziet het er aan de buitenkant nog keurig uit. Dan kunnen we keurig onze stropdas omdoen. Kunnen we zelfs nog hier in een driedelig zwart pak staan. Maar wat gaat er nou schuil achter dat vestje hier bij mij van binnen en bij u? Als je op een afstand staat, dan sta je te kijken naar die ranken. Dan zie je allemaal bladeren. Dan zie je allemaal mensen die betrokken zijn op de gemeente, die er zijn. Die er door de week ook zijn. Die jongeren die naar de catechisatie komen. Die kinderen die naar de club gaan. Maar luister eens jongeren. Je bent in de Heer Jezus door het verbond. Maar ben je ook werkelijk levend geworden? Wat bedoel ik? Heel eenvoudig, dat je dat nieuwe hart hebt gekregen. Dat je de Heer Jezus persoonlijk hebt leren kennen. Want er zijn er vanmiddag hier ook die al 70 jaar, die misschien zelfs al 80 jaar in de kerk zitten. En die altijd in het spoor zijn gegaan. Die de catechisatie trouw hebben bezocht. Die belijdenis hebben gedaan. Die toen er toch een bijzonder moment, een gevoelig moment in hun leven hebben meegemaakt. Dat ervoor zorgde dat ze toch niet achter konden blijven bij de bediening van het heilige avondmaal. Want dat heb ik toch niet zelf in mijn leven gewerkt. Dus ja. Als de Heere dat nou verder wil werken, dan kan ik toch, dan heb ik toch die versterking nodig, dan moet ik er toch zijn. Als je 4, 5 keer per dag je Bijbeltje opent en bewust leest, het binnen probeert te laten komen, maar 5 minuten later, je weet amper meer waar je over gelezen hebt. Maar je probeert echt wel stille tijd te nemen. En gemeente, besef het, dit is niet om dat alles maar aan de kant te schuiven. Want zometeen zullen we horen dat het er allemaal bij hoort. Maar nu. Vanuit Judas' leven blijkt dat de buitenkant totaal anders kan zijn dan de binnenkant. Dat zelfs een geroepen knecht nog geen geroepen kind hoeft te zijn. Weet u wat Calvijn zegt? Velen worden in de schatting van de mensen gerekend tot de wijnstok, die in werkelijkheid in de wijnstok niet geworteld zijn. Dus dit woord komt ook tot u die zegt genade te kennen. Die avondmaalganger bent. Ook tot u wordt gezegd, beproef uzelf. Beproef uzelf. Nee, niet met de bedoeling om op uzelf teruggeworpen te worden. Maar met die bedoeling, waar dan? Wat dan? Wat wil de Heere juist met de beproeving? Om bij uzelf te ontdekken, als u vruchteloos bent in dit leven, ja, dan ben je ook eeuwig genadeloos. Omdat het nog het heden der genade is om bij de ware wijnstok uit te komen. Maar dat is voor onze derde gedachte, we gaan daar eerst van zingen. We zingen eerst uit Psalm 26. Beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk. Mijn levensdoel, wat is het doel van mijn leven? Ben ik een rank die vruchten voortbrengt of niet? Stel mijn oogmerk in de dag. We zingen het tweede vers van Psalm 26. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. We hebben gelet op de wijnstok en de landman. De wijnstok en de onvruchtbare ranken, maar ook de wijnstok en de vruchtbare ranken. Want gemeente, en ik zie die landman opnieuw komen. En hij neemt zo'n volgende rank onder ogen. En dan ziet hij het. Ja. Daar zijn wel vrucht. En dan is het nog niet klaar. Dan gaat hij zo meteen nog iets doen met die vrucht. Maar kinderen, dan moet ik eerst nog iets anders zeggen. En dat wil ik ook tegen jullie zeggen. Dat de Heere iets kan wat in de natuur helemaal niet kan. Weet je wat de Heere nou doet? Die maakt van onvruchtbare ranken vruchtbare ranken. Weet je wat dat betekent? Ja, dat er druiven komen aan die onvruchtbare rank, waar eerder geen vruchten waren, jazeker. Maar weet jij wat dat voor jou betekent? Als ik hier naar je voorhoofd wijs, dan weet je denk ik al wat ik bedoel, toch? Je bent gedoopt. Ja. En nou heb je zo'n zwart hart, dat je geen vruchten voorbrengt voor de Heer. Ik weet niet hoe het vanmiddag bij jullie thuis is geweest, maar misschien zijn papa of mama wel boos moeten worden. Of vanmorgen toen je thuis hebt meegekeken, was het allemaal even gezellig. Toen je met z'n allen bidden moest, thuis, aan tafel. Je had kleuren was onder de preek. Nog een paar krassen erbij. Het duurt zo lang. Ja, dat is dat hart, hè. Weet je wat de Heer nu vanmiddag zegt tegen jou? Je kan een schoon hart krijgen. De Heer Jezus zegt, ik ga naar Gethsemane. Ik ga naar Golgotha. Zodat jij vruchten kan gaan voorbrengen. Wat voor vruchten? Dat je van de Heere gaat houden. Dat je wil wat de Heere wil. Zul je dat onthouden? Als papa of mama straks thuis weer vragen, als je gaat eten, waar ging het over? Het ging erover dat de Heere Jezus ervoor zorgt. Dat hij wilde lijden en sterven. Dat ik voor de Heere mag leven. Dat is wat de Heere wil, toch ook met jou? Dat je in alles, heel je leven lang, van de Heere mag gaan houden. Gemeente, hoe gaat dat? Weet u dat? Ik kan beter zeggen, weet u hoe dat het is gegaan? Noem ik toch nog heel kort Psalm 80. Want er staat drie keer in die psalm die we gezongen hebben daar straks. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Herkent u dat gebed? Heren, breng ons weder. Ik die onvruchtbare, laat uw aangezicht over mij lichten. Er is geen weg van beneden naar boven. Maar u zegt, er is wel een weg van boven naar beneden. Dat zijn aangezicht over u zal lichten. Ja, wat gebeurt er dan? Dan gaan toch die levenssappen uit de wijnstok stromen naar uw rank. Dan zie je die hele kleine knopjes komen. Dan zie je ze steeds groter worden voor je ogen. Maar zijn ze er nou ook in uw leven? Als de Heere gaat werken, als die levenssappen gaan stromen, dan komen ze er als vanzelf. Ja, dan komen er al die dingen die ik net in de tweede gedachte heb genoemd. Dan ga je je Bijbeltje lezen, dan zorg je dat je er bent, zondags en door de week. Dan ga je op je knieën om de Heere aan te roepen, want Heere. Kijk, en dan komt het verschil. Ik kan niet meer zonder u. Hoe dat het ook ligt in je hart, maar dan is daar toch een liefde in je hart uitgestort. die de onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En dan niet zeggen dat klaar is, hè? Mag ik vanmiddag zeggen dat het dan pas begint? Dan is het jammer dat het alweer 16:45 is. Dan zou je willen dat het nog een keer 16:00 werd. Om nou eens uit te gaan tekenen. Hoe dat nou is. Dat die landman komt, gemeten met dat mes. Of met zijn hand. Dat hij die hele kleine druifjes gaat wegnemen. Dat hij die druifjes gaat wegnemen met een bedoeling. Zo doet de Heere dat toch. Dat er vrucht is, ja, dat is een wonder. Maar wat is nou de bedoeling van de heer Landman? Dat er ook groter, dat er ook vollere vrucht gaat komen. Discipelen. Dat is toch ook net gebeurd? Wat is er net gebeurd dan bij Petrus? Was hij het met de Heer Jezus eens? Mij de voeten wassen. Gij zult het na deze verstaan, Petrus. Werd er zomaar zo'n druifje weggenomen. Omdat er straks na Pasen vollere vrucht zal mogen zijn. Gemeente, dan gaat de Heere zorgen. Waarvoor? Dat de zijnen in hem blijven. Jazeker. Maar waar gaat Johannes de apostel naartoe? Dat is toch naar die bekende woorden aan het einde van het 5e vers. Dat degenen die in Christus zijn, waar de levenssappen stromen, steeds meer en steeds weer gaan leren. Zonder mij kunt gij niets, dat is niet iets, doen. Dan ga je werk anders doen. Dan ga je anders je handen vouwen. Dan ga je anders je Bijbeltje lezen. Dan is het in alles gericht op hem. Heer, leer me naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Ik wil niet meer anders dan wat u wil. En dan blijkt inderdaad dat het zoals bij Petrus ging, dat dat wel eens pijnlijk kan zijn. Maar gemeente, wat is nou dat doel? Dat je als rank maar gebruikt mag worden. Waarvoor? Dat die wijnstok Christus is geplant. En dat die stromen van Christus door mijn leven mogen heen stromen. Waarvoor? Waarom? Dat die vruchten er komen voor de landman. Dat je een leven krijgt, niet voor jezelf, niet voor de ander, maar voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat je niet alleen met Christus verzoend bent, dat je de genade van het bloed hebt leren kennen, maar dat ook in hem een verse en levende weg is ontsloten door de troon der genade, dat Christus je gebeden reinigt en brengt voor de Vader. Heeft u zo'n gebedsleven? Dat je bidden mag. Vergeef ons onze zonde. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Waarom? Omdat de wijnstok het weet. En omdat de landman niet anders verwacht dan dat ik daar kom met al mijn zonde en mijn schuld. Ik kan niks anders voortbrengen. Maar ik mag het weten. Ik leg in hem begreep. Al die zonden zijn uitgedelgd uit zijn boek. En dan komen die zonden na ontvangen genade die zoveel meer pijn gaan doen. Maar dat je aan het eind van de dag weer je knieën mag buigen. En je mag je zonde daar achterlaten bij het bloed. Er gaat een bloedrode streep doorheen. En dat je je gebed daar mag bidden. Met al je zorgen, met al je ellende, met al je strijd. Van dit aardse ellendige bestaan. Van deze pelgrimage. Omdat je weet. Ik leef hier voor de landman. Mijn vader. Gemeente, mag ik u dan nog meenemen, meegeven wat er in het zevende vers staat, om dat zelf in de komende weken eens te overdenken. Wat houdt dat nu in om te blijven in Christus? Wat houdt dat nu in als die Vader meer en meer gaat reinigen? Want dat is niet zomaar één keer. Dat is elke dag weer in het leven van zijn kinderen. Hoe gaat dat dan in? Indien gij in mij blijft en in mijn woorden zult blijven. Ja, vers 10, indien gij in mijn geboden bewaart. Kijk, dan is het niet meer die wet die je veroordeelt. Die je als die goddeloze schuldig stelt. Maar dan komt de wet aan de orde zoals ze gegeven is. Zoals ze ook in de Heidelbergen naar voren komen in het stuk der dankbaarheid. Dat daar dat innerlijke verlangen komt, Heere, mag ik ze doen uit dankbaarheid. Dat je steeds meer dat beeld van Christus gelijkvormig mag worden. Maar hoe zal je het kunnen, hè? Kunt u dat? Kun jij dat? Kan ik het? Wat zegt de Heer Jezus, zo wat gij wilt. Zult gij begeren en het zal u geschieden. Hij neemt ons mee van de 10 geboden naar het gebed. Hoe zal ik die doen uit dankbaarheid, Heer? Help me toch. Want ik struikel ieder ogenblik. En hoe langer ik met u mag wandelen, hoe dieper ik moet wegzakken, hoe dieper de lessen worden in de afbraak van mijn oude bestaan, gemeente. Dan kun je zulke diepe lessen leren op de school van genade, maar weet je wat er overblijft? Een hoogbekeerd mens? Nee, nooit. In de diepte, waar de mieten groeien. Waar de reuk van Christus geroken wordt. Waar er niets overblijft. Maar waar Christus verschijnt. En hij zorgt voor zijn eer. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik gesproken heb, vers 3, ja. Dat woord van Christus telkens weer uitdrijft naar hem. Mag ik u dan nog één zo'n woordje meegeven? Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid deelachtig worden. Ziet u dat mes van die landman? Dat is geen zaak van vreugde, zegt de apostel in Hebreeën 12, maar van droefheid. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht ter gerechtigheid. Dat snoeimes er weer in moet. Bij tijden zelfs erin mag. Dat ik door de diepten heen mag van de afbraak van mijn leven. Maar die vrucht der gerechtigheid. Om Christus gerechtigheidswil. Dat ik recht ben in zijn aangezicht. Dat die geest in mijn ziel zal zuchten. Zodat ik het Abba Vader mag stamelen. Waar blijf ik dan? Ik verdwijn en Christus blijft over. Of dat ik dan met Paulus de gevangenis moet. Of dat ik dan met Petrus aan het kruis moet. Of dat ik dan met Johannes verbannen moet worden naar Patmos, Heere. Het maakt toch niet uit waar ik ben als u er maar bent. Waar ik dan ook heen moet. Waar ik ook zwerven moet op deze aarde. Als u er maar bent. Als de wijnstok er maar is. Opdat die onophoudelijke vloed. Die stromen van zegeningen. als dat genadeverbond vanuit de eeuwigheid geopend mag worden. Als die schatten die er in de diamant van Christus zijn, ons worden uitgetekend, dan is het werkelijk, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Dan kan ik in de diepste smarten zitten, maar als hij er is, ik ga, Heer, als u me maar de weg wijst, breek dan mijn wegen maar af, snij maar weer. Kijk, dan zou een onvruchtbare rank allang zijn weggevlucht. Zoals ik in de afgelopen week een intreepreek van een predikant zat te beluisteren, die zijn ambtsbroeders die om hen heen vroegen de vraag stellen. Zullen jullie nou de eerste zijn die straks, als de tegenslagen komen, de toga in de kast hangen en wegvlucht? Zullen jullie blijken onvruchtbare ranken te zijn? O, laten we onszelf daarop onderzoeken. Of dat wij mogen leven, opdat het een eer zal zijn te lijden voor de naam van Christus. Gemeente, mag u het nou zeggen? Uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar uw vrucht worden uit mij, uit Christus gevonden. Daar ligt nou mijn zaligheid. Daar ligt mijn behoud. Daar ligt mijn bewaring. Tot het moment dat ik mag ingaan om ten volle te genieten. Dat ik die zaligmaker, die wijnstok, van aangezicht tot aangezicht mag zien en mag aanbidden. Daar heb je de eeuwigheid wel voor nodig, toch of niet? Heere, reinig dan maar, tot dat ogenblik mag plaatsvinden. Want dan eindig ik met een woord van Paulus. Dan is de rechtvaardiging dat ik in Christus ben een eeuwig wonder, maar dan gaat het op weg. Ja, dan hebt u hem al. Dan hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. Het ligt vast in Christus, gemeente. En het einde. Het eeuwige leven. Is dat nou onze toekomst? Amen.